Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Jaap Hartenfonds, NBD Biblion, De Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. De Grote Vriendelijke Podcast presenteert het Grote Vriendelijke Panel. Met deze keer kinderboekenuitgevers. Presentatie Jaap Friso en Bas Maliepaard.
We zeiden het in de vorige aflevering al, misschien zijn we alweer sneller dan je nu denkt. En daar zijn we dan alweer. Niet met een update, maar met iets heel nieuws, Bas. Wat gaan we doen?
Ja, wat gaan we doen?
Nou,
noem het een spin-off. Noem het er een verdieping bij.
Ja.
Het is ook een grapje naar iemand die aan tafel zit.
Okay.
Mogen mensen straks terugluisteren. We gaan in onregelmatige afleveringen die we het Grote Vriendelijke Panel noemen, de wereld achter het kinderboek in kaart brengen, Jaap.
Ja.
En de makers van de boeken, die horen we natuurlijk al in onze andere podcast. In het panel komen er steeds drie mensen aan het woord die op een andere manier betrokken zijn bij de weg die het boek eigenlijk aflegt tussen de maker en de lezer.
Ja. En dan kan je denken in de volgende aflevering aan redacteuren of vormgevers of bibliothecarissen of kinderboekwinkeleigenaren. Gewoon mensen achter de schermen van het kinderboek. En ja, het lijkt ons een interessante en mooie aanvulling op wat we al doen met de GVP in de update. Hopelijk vinden de luisteraars dat ook.
Ja, dat hoop ik ook. Ja. In deze eerste aflevering gaan we praten met drie kinderboekenuitgevers. Nou, dat is wel een beetje de bron, toch? Waar je als maker als eerste aanklopt.
Ja, we zitten ook gewoon weer in kinderboekwinkel Kiekenboek trouwens. Met vijf mensen aan tafel nu.
Ja, inclusief onszelf. Hè?
Ja.
Ja. We hebben het iets anders aangepakt dan normaal. Want normaal gesproken introduceren wij de gast. Maar dat hebben we nu gevraagd aan onze vaste stem Anouk. En die gaat de eerste gast aan je voorstellen.
De eerste gast in het Grote Vriendelijke Panel is de 54-jarige Jesse Goossens van uitgeverij Lemnis Kaat. Het Rotterdamse familiebedrijf bestaat sinds 1963 en is bekend van klassiekers van Thea Beckman en Jan Terlouw. Maar net zo goed van de moderne boeken van Gouden Griffelwinnaar Pieter Koolwijk, Anne-Jan Mieras en Mark Jansen. Jesse Goossens nam 3,5 jaar geleden de uitgeeftaken over van haar echtgenoot, Jean-Christophe Boele van Hensbroek.
Ja, Jesse, welkom. Leuk dat je er bent.
Hi.
We gaan alle drie de mensen hier aan tafel dezelfde vraag stellen na de introductie. En dat is namelijk, waarom ben jij kinderboekenuitgever?
Omdat ik me niks leukers kan voorstellen. Ik denk soms wel eens dat ik gewoon voor geboren ben. Ik zal niet mijn hele leven vertellen, maar ik was 7 jaar oud toen ik voor het eerst voor Querido op een kinderboekenmarkt stond. En doorspoelen tot, wat zijn we inmiddels? 46 jaar later uitgever bij Lemnis Kaat. Je kunt als kinderboekenuitgever kinderen werelden bieden waar ze in kunnen stappen en waar ze alles uit kunnen halen om hun leven mooier te maken, uit op te bouwen, zelfvertrouwen te krijgen. En als kinderboekenuitgever mag ik die boeken uitkiezen, begeleiden, in die werelden stappen en daarvan genieten. Dus het is het mooiste beroep van de wereld.
Ik vind het een schitterend antwoord om deze serie panels mee te beginnen.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, geslaagd.
Dan gaan we naar de volgende gast aan tafel.
Ook aan tafel Jolijn Swager, met haar 33 jaar een van de jongste kinderboekenuitgevers van Nederland. 5 jaar geleden werd ze gevraagd een nieuwe kinderboekentak op te zetten onder de vlag van Single Uitgeverijen. In de korte tijd sindsdien heeft Volt Kinderboeken toch al naam gemaakt met verkoopsuccessen als De Neehoorn van Mark-Uwe Kling, de boeken van T.J. Kloon en het nieuwe Hoe overleef ik deel van Francine Omen.
Ja, Jolijn Swager. Welkom ook.
Dank je wel.
Dat je bent. Ja, ook aan jou die vraag. Ja, waarom ben jij, je bent het veel minder lang, maar waarom ben jij kinderboekenuitgever?
Eigenlijk, het klinkt een beetje wollig, maar een herinnering bij een kind, dat kan zo bijblijven. En ook een eerste herinnering aan het lezen van een verhaal en het beleven daarvan, dat kan echt voor de rest van je leven bijblijven. En dat is zo bijzonder als je dat een kind kan meegeven.
Ja.
Als je een kind vraagt wat was je lievelingsboek, of eigenlijk een volwassene, dan weet je dat altijd nog. Maar je weet niet wat je lievelingsboek is van als je 20 was of 30, zeg maar. Dus dat is zo bijzonder. En het is heel afwisselend. Dus met beeld en met illustraties en met voor 2-jarigen, zoals dan voor een 10-jarige of een 14-jarige. Dat maakt het heel leuk en afwisselend.
Ja, al die verschillende leeftijden van prentenboek tot young adult roman en alles wat ertussen zit.
Ja,
ja.
Ja, fantastisch. De derde en laatste gast, wie is dat?
Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Sophie van Sande, die verantwoordelijk is voor het kinderboekenfonds van uitgeverij Lano. Sophie is 47 en staat al bijna 24 jaar aan het roer. Grote verkoopsuccessen boekte de uitgeverij met De Waanzinnige Boomhut en de boeken over Vos en Haas. Ook won Lano de afgelopen 2 jaar het Gouden Penseel met Terra Ultima van Raoul de Leo en een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen van Joukje Akveld en Gené Villa.
Ja, fijn dat je er bent, Sophie.
Hallo, goedenavond.
Ja, helemaal uit Gent naar ons toe komen rijden.
Met veel plezier.
Dank je wel daarvoor. Maar je hebt net wel bij een van je illustratoren kunnen eten, die hier in Haarlem woont.
Dat klopt.
Wie is dat?
Taechung King.
Ja, jij geeft de taartenboeken van Taechung King uit en ook de Vos en Haas boeken natuurlijk. Waar zit jouw liefde voor het vak?
Wel, om te kunnen gaan eten bij Taechung King.
Dat is de enige reden waarom je dit...
Uiteraard. Ja. En heel veel taart en heel veel koffie. Mijn kinderen, toen ze kleiner waren, die zeiden... Mama, jouw job, dat is toch alleen maar taart eten en koffie drinken. Het is wel een beetje meer, maar het is wel een droom van een job. En het is ook een job die ik eigenlijk als kind al wilde doen. Ik ben altijd blijven kinderboeken lezen. En ik vind het heel fijn dat ik er nu ook nog voor betaald word.
Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, en ook fijn dat je veel taart mag eten en koffie drinken trouwens.
Heel fijn.
Met al die leuke mensen die kinderboeken maken.
Ja, nou, ja. Hebben we een kleine indruk waarom jullie kinderboeken uitgegeven zijn. Maar daar willen we natuurlijk nog veel meer over weten. Dus daar gaan we komende uur over praten. En om het een beetje neer te zetten, vinden we het fijn om de profielen van jullie uitgeverijen nog een beetje beter neer te zetten voor de luisteraars. En dan gaan we daarna over andere onderwerpen praten. Maar even horen wat jouw uitgeverij kenmerkt. Dus dan gaan we weer even een rondje maken. Jesse, wat is uitgeverij Lemniscaat voor uitgeverij?
We zijn onafhankelijk. Dat komt erop neer dat we eigenlijk gewoon boeken uitgeven die we zelf het allermooist vinden. En het allerliefst praat ik over de Lemniscaat Heroes. En dat zijn voor ons de hoofdpersonen van de boeken die we uitgeven, van de fictie. En dat zijn allemaal de kinderen die zich anders voelen. En zijn we dat eigenlijk niet allemaal. En die boeken die geven die kinderen allemaal iets mee, waardoor ze het gevoel hebben dat zij er mogen zijn. Dat wat hen anders maakt juist ook hun kracht is. En waardoor ze zo bijzonder zijn. En dat kan in de vorm van een avontuur. Dat kan in de vorm van een klein dagelijks iets wat een speciale wending krijgt, waar bijvoorbeeld Anne-Jan Miras heel sterk in is. Of je nou een vriend hebt die niemand anders ziet. Gozert van Pieter Koolwijk. Je hebt zo ontzettend veel manieren waarop kinderen zich eigenlijk onzeker voelen, die wij draaien in een verhaal naar dit is waarom jij er mag zijn. En dat is voor ons de Lemniscaat Hero.
Oké. Maar dit is nog wel dit is een mooi verhaal. Wel een beetje dat ik denk van, dit zou ook bij een andere uitgeverij kunnen passen. Herken ik een Lemniscaat boek als een Lemniscaat boek?
Ik denk het wel. Ja. Al is het maar aan het wat mensen het achtje noemen op de rug. ik denk dat... Ja, jeetje.
Ik heb heel veel Lemniscaat boeken vroeger gelezen als kind. Hè? Dat noemde ik dan al. Ik weet niet of dat echt een term was, maar dat noemden we dan de Kommer en Kwelreeks.
Oh ja.
Hè? Die wil je vast niet meer horen, maar dat was...
Jawel hoor, maar dat was echt jaren 80. Ja. Dat past ook echt heel erg in die tijd. Dat is ook eigenlijk waar we nu van af zijn gestapt. Ja. Dat is de categorie, mijn vader is aan de alcohol, mijn moeder is niet zo lekker. En ik ben ook ongewenst zwanger of zoiets.
Ja. Maar
nee, het is... allemaal wat vrolijker, wat luchtiger misschien ook. Tegelijkertijd deinzen we niet terug voor de zware onderwerpen. Maar er moet wel een bepaalde relativering in zitten. Je moet wel het idee hebben dat je eruit kan komen uit alle zware onderwerpen die spelen. Ik denk dat onze boeken zich ook kenmerken door een bepaalde vormgeving.
De stofomslag die echt al sinds mensheugen is om de Lemniscaat
boeken... Die al enige tijd niet meer
om
onze boeken heen zit. Nee, daar hebben we afscheid van gedaan.
Sinds wanneer dan? Want Anne-Jan Miras die had er nog één, toch?
Niet in het laatste boek.
Het kleine heelal niet meer?
Nee. En dat heeft te maken met het milieu.
Ja.
Dat het is extra papier. Het is papier dat beschadigd raakt in de boekwinkel. Het is papier dat meestal door mensen er toch van af wordt gehaald. Dus daar hebben wij afscheid van genomen.
Ook omdat jammer.
Maar tegelijkertijd willen wij de boeken zo betaalbaar mogelijk houden in de boekhandel. En dit scheelt ook gewoon in de productiekosten. Want dat is ook kenmerkend voor Lemniscaat. Wij willen niet druk in het buitenland. Wij laten onze boeken op een zo duurzaam mogelijke wijze produceren. Want naast de fictie hebben we ook een hele belangrijke lijn. En dat is onze non-fictie over de natuur. Lemniscaat natuurlijk. En we hebben natuurlijk onze prentboeken, waar we ook heel bekend om staan. En daarin kenmerkt het de verwondering van het verhaal, maar ook het ambachtelijk gemaakte artwork. Wij houden niet van het platte digitale. We willen echt gewoon zien hoe de illustrator werkt met zijn materialen. En dan kan er wel een digitale slag gemaakt worden. Maar het heeft toch meer textuur dan de vlakke digitale tekeningen.
Mag ik nog één ding vragen over de signatuur? Want Lemniscaat stond natuurlijk heel lang bekend ook als ook een antroposofische uitgeverij. Wat is daar nog van over?
De antroposofie die zat vooral in het volwassenfonds, denk ik. Ja. En niet in het kinderboekenfonds. En er is nog steeds een volwassen onderdeel van Lemniscaat. Maar die focust zich op filosofie en op geëngageerde non-fictie.
Ja, en dat heeft in de kinderboeken eigenlijk nooit echt een rol gespeeld.
Nee. Want we zijn natuurlijk groot geworden met name als Jan Terlouw, Thea Beckman, Evert Hartman.
Ja.
En prentenboeken van Charlotte Maton en de Schuberts. Nou,
ja,
kan je
die zijn
toch niet,
net zo antroposofisch als dat ik islamitisch ben, zeg maar.
Ja.
Hele goede vergelijking.
Ja. Ik bedoel, van wat is dan antroposofisch?
Ja, precies. Ja.
Het is niet allemaal zacht en paars.
Nee. Heel mooi. Hebben we Lemniscaat wel even neergezet. Ja,
mag ik heel even ingrijpen op iets?
Tuurlijk,
hoorde mijn collega zeggen van niet plat digitaal. Maar ik ben het niet helemaal eens dat digitaal per definitie plat is. Ik denk dat er heel vaardige illustratoren zijn die kunstwerkjes maken digitaal. En dat digitaal niet staat voor plat.
Nee, maar dat zei ik er ook bij. Hè? Dat, er zijn ook een heleboel illustratoren, ook bij ons. Denk aan bijvoorbeeld Juval Zomer, die heel digitaal werkt, maar die dat op zo'n manier doet dat het wel een soort driedimensionaal ambachtelijke feel krijgt. Maar je hebt natuurlijk ook boeken waarin ik kan geen ander woord voor bedenken. Plat wordt geïllustreerd. Gewoon kleurvlakken en strakke lijnen. Ja. En dat bedoel ik met tweedimensionaal.
Ja. Nou, we willen heel graag discussie, dus bedankt voor deze.
Heel graag gedaan.
Ik snap wel dat Sophie hierop inspringt. Want we hebben natuurlijk ook een prachtige uitzending met Jenny Villa gemaakt, die ook heel digitaal werkt. Maar wel ook wel weer met een analoge basis. Hè? En dat is denk ik ook wat Jesse bedoelt. Van dat je wel een soort slag kan maken na het analoge tekenen en schilderen. Maar goed, je hebt nu toch het woord al genomen, Sophie. Wat is het DNA van Lando?
Eigenzinnig, denk ik. Dat we wel zijn en nog altijd zijn. En humor. Maar we vinden het ook heel belangrijk om die kwaliteit, die lat hoog te leggen. Ook voor digitale illustraties, maar ook qua tekst. En ik denk dat heel veel mensen ons ook kennen van informatieve boeken. Dus van de weetjesboeken. We streven daar ook naar om de lat zeer hoog te leggen. Zo hoog dat die boeken ook wereldwijd gesmaakt worden. Ik denk dat de internationale ons ook wel een beetje kenmerkt. En ik heb het een beetje gestolen van Klaas Verplanken. Die vertelde dat hij bij het illustraties maken ook de lat hoog legde. En vond dat kinderen wel frietjes en hamburgers mochten eten. Maar dat ze ook misschien anchovisjes en olijven moesten leren eten. En dat hou ik ook wel in mijn achterhoofd bij de keuzes maken om boeken uit te geven of niet uit te geven. Is van laat ons toch ook maar kijken naar die olijfjes of naar die anchovisjes. Of wat het ook wel mag zijn, is een hamburger grand cru. Een bijzondere hamburger met bijzondere frietjes.
Ja. Ja. Maar als je dat dan vertaalt naar de literatuur, heb je het dan over wat literairdere signatuur?
Ja, en ook qua beeld en qua materiaalkeuze, qua papier, qua
wat hoger,
formaat.
Wat hoger in de markt, zeggen ze dan wel eens in de uitgeverswereld, geloof ik. Hè?
Ja. Ja, maar ik denk dat daar de kunst is om niet te hoog te gaan zitten ook. Want ik denk, wat ik ook vind, is dat mooie boeken uitgeven, dat niet zo moeilijk is. Maar mooie boeken uitgeven die gelezen worden, daar zit het hem.
Ja. En als we het dan toch even over de wortels van de bedrijven hebben. We noemden net antroposofisch, heeft Jesse heel mooi toegelicht. Lano was een heel katholiek bedrijf, volgens mij, van oorsprong. Wat is daar nog van over, van die levensbeschouwing?
Ik denk heel weinig. We zijn ook wel nog steeds een familiebedrijf. Wat heel fijn werken is. Ik heb nooit in een ander soort uitgeverij gewerkt. Maar ik voel heel veel liefde op elk niveau voor het boek. En dat maakt het wel heel bijzonder en heel fijn om te werken.
Ja, en hoe ver zijn jullie? Want we hebben je ook uitgenodigd dat je uit Vlaanderen komt, wat we altijd leuk vinden. Maar ook om te horen of dat ook nog een verschil uitmaakt. In hoeverre zijn jullie een Vlaamse uitgeverij?
Ik voel het helemaal zo niet. Want ik heb ooit met Bas ook erover gehad dat hij zei van ja, jullie zijn een Vlaamse uitgeverij. En dan denk ik, Vlaamse uitgeverij? Nee, wij geven Nederlandse boeken uit. Voor ons is de Nederlandse markt ontzettend belangrijk als je weet dat er heel wat meer Nederlandse lezers zijn dan dat er Vlaamse lezers zijn. Als je kijkt hoeveel Nederlandse auteurs en illustratoren bij ons uitgeven, denk ik dat je heel moeilijk kan zeggen dat Lano Kinderboek een Vlaamse uitgever is.
Zetten jullie meer af in Nederland dan in Vlaanderen?
Omdat die markt groter is. En vandaar ook dat we nu ook een Nederlandse redacteur hier in Amsterdam hebben, omdat we niet alleen maar
een soort correspondent zit hier.
Ja. Een vertaler.
Heeft Lem Descaat ook een correspondent in Vlaanderen? Of,
Nee.
Over dat Vlaanderen en Nederland gaan we het nog wel.
Jolijn, wat is Volt? 5 jaar, jullie hebben net het eerste lustrum gevierd.
Ja.
Dus jij moet het heel vers in je geheugen hebben wat de signatuur van jullie uitgeverij is.
Ja, ook al verandert die wel heel langzaam. Ik had altijd gezegd, ik geef boeken uit voor 2 tot 20 jaar. Maar nou ja, nu hebben we natuurlijk eigenlijk op 18 plus het nieuwe boek van Francine Omen gezet. En dat is echt waanzinnig breed gelezen van door vooral 20ers, 30ers, misschien nog wel iets ouder. En we komen binnenkort met een eerste babyboekje. Dus ja, eigenlijk verandert het wel een klein beetje, maar Volt kenmerkt zich door, ik noem het altijd een beetje frisse boeken met energie. We zijn een jong team en we zitten minder op de traditionele, ook in de vormgeving, een frisse vormgeving. En ja, dus echt uiteenlopend van 2 tot 20, dus prentenboeken, voorleesboeken, zelfleesboeken, jeugdboeken, young adult.
Ja, en jullie zijn onderdeel van single-uitgeverij, waar ook kinderboekuitgeverij Querido toe behoort. Dus ik kan me voorstellen, toen jullie ontstonden, dat er ook een bepaald soort idee was wat Volt dan moest gaan
brengen.
Zeker,
ja.
Ja, wat was dat?
Ja, we zijn dus eigenlijk het tweede kinderboekenfonds dan binnen de single-uitgeverijen. En als we net al hadden over hoog in de markt, dus Querido zit echt wel hoog in de markt.
Literairder.
Ja, dus literairder inderdaad. En Volt zit daar dan onder, maar niet...
niet laag.
Nee, ook niet laag in de markt of heel, heel plat of echt alleen maar commercieel of licenties van Disney of zo. Maar ja, het zit daaronder. En we hebben een bepaald soort boeken die een klein beetje overlap kunnen zijn. Bijvoorbeeld, we geven Sophie Anderson uit. Dat is een hele bejubelde Britse auteur. Die had bijvoorbeeld ook bij Querido uit kunnen komen. Maar die zit dan toevallig bij ons. Maar er zit een klein beetje overlap. Maar wij zitten dan iets meer in het midden van de markt en zij hoog in de markt.
En wordt er ook tussen jullie geschoven dan? Heb je overleg steeds met Querido? Van zullen we dit bij jullie doen of bij ons doen? Of,
we hebben zeker overleg. Ook gewoon praktisch, zodat je niet tegen elkaar gaat bieden. Nee. Als er een bieding is. Maar ook, we kijken gewoon echt waar het boek het beste tot terecht komt.
En dat is het grote verschil dus eigenlijk, is dat er twee familiebedrijven tegenover je zitten. En Lem Descaat is heel nadrukkelijk ook onafhankelijk. Daar begon je ook mee, hè? Jouw DNA is onafhankelijk. Jij valt dus binnen een groter concern. Betekent dat ook dat jij verantwoording moet afleggen over wat jij uitgeeft aan de directie van single-uitgeverijen?
Sowieso geen concern, zo noemt Paulien Loerts het niet.
De directeur van single-uitgeverijen.
Nee, zo zie ik het eigenlijk niet. Paulien is echt met zoveel bevlogenheid, heeft ze de uitgeverijen, is zelfstandig geworden. Dus ik zie het ook niet als een groot concern eigenlijk. Eigenlijk ook eerder als een meer zijn, ook een familie van elkaar. Ik noem ook het zusje van Querido.
Ja, dus, gekozen familie.
Ja, gekozen familie, ja.
Ja, maar jij voelt de vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen.
Ja, zeker. Ja, ik hoef niet dat bij de directie neer te leggen, elk boek dat we gaan uitgeven. Dat is echt heel erg fijn.
Nou hebben wij het gevoel, hè, we lopen al een tijdje mee allebei in de kinderboekenwereld, dat de verschillende kinderboekuitgeverijen toch steeds meer naar elkaar toe groeien als het gaat om wat ze doen. Hè. Querido was vroeger echt een uitgesproken literaire uitgeverij. Die hebben ook verbreed hun fonds. Daar komen steeds meer ook toegankelijke boeken bij. Ze zijn ook fantasy gaan uitgeven. Was vroeger ook niet iets van Querido. Dus je ziet steeds dat uitgeverijen steeds breder worden en in die zin steeds meer op elkaar gaan lijken. Hebben jullie dat gevoel ook? Ik snap dat jullie je eigen signatuur willen verdedigen. Van nee, wij zijn wel heel anders. Maar als je dat breed naar de markt kijkt, is dat een tendens die jullie ook zien?
Ja, dat klopt wel.
Ja, Sophie?
Ja, klopt zeker.
Waar heeft dat mee te maken?
Ik denk dat de vijver door meer vissers gedeeld wordt. En daardoor de dingen meer op elkaar gaan gelijken.
De markt is gewoon moeilijk. Ja. En oplages die nemen af in de loop der jaren. Dat heb ik me altijd laten vertellen. Dat het vroeger gewoon veel hoger was. Je gaat elkaar dan misschien meer nadoen. Iedereen wordt commerciëler ook, heb ik het idee.
Want er zijn ook gewoon veel meer uitgeverijen van kinderboeken dan x aantal jaar geleden.
Ja. Hoe is dat voor jou, Jesse?
Nee, helemaal niet.
Nee, jij hebt dat beeld niet? Nee.
Nou, ik trek me gewoon helemaal niks aan van andere uitgeverijen. Ik kijk gewoon naar de boeken die ik mooi vind. En denk ook eerlijk gezegd niet heel erg na over commercie. Maar is dit een lemniscaatboek? Past dit bij ons fonds? Worden wij hier blij van? En maken wij hier een mooi lemniscaatboek van?
Ja.
En,
maar dat is voor jullie niet heel anders, denk ik.
Nee.
Uiteraard zijn wij ook bezig met onze keuzes. Maar als je er breder kijkt, zie je soms wel bij collega's dat je denkt, vreemd dat die dat ook gaan doen. Of...
Ja. Ja. Maar het gaat ook meer even om de blik van de buitenwereld. Hè. Ik had vroeger wel veel met het idee, dat heb ik ook bij Lemniscaat. Ik dacht, dit is echt een Lemniscaat-boek.
En dat heb je nu niet meer?
Nee, zou ik er nu ook moeilijker uitpikken.
Ja. Oh, wat jammer. En dan komt dat?
Nou, ik weet niet of dat jammer is. Alleen het, omdat andere uitgeverijen het ook doen, denk ik. Weet
maar je? Wat doen ze dan?
Nou, ook boeken die ik misschien vroeger heel erg als Lemniscaat-boek zou betitelen. Of ik kan nu niet heel erg meer. Ik denk bij heel veel boeken, denk ik, dat had ook prima bij een andere uitgeverij kunt.
Nou ja,
dus er is ook niet een hele erge ontwikkeling misschien, hoor.
Nee. En je ziet natuurlijk ook wel dat de auteurs natuurlijk vroeger echt bij één stal zaten. Hè. Dan had je ook dat het in die zin herkenbaarder was van, oh, dat is echt een Lemniscaat-auteur of echt een Querido-auteur of een Volt-auteur. Dat was niet in jouw tijd, maar goed. En nu zie je natuurlijk ook dat auteurs wat minder honkvast zijn dan vroeger. Hè. Je kijkt naar Jolijn, jij geeft ook Bette Westeren uit. Die komt ook bij Godmar uit. Nou, je doet zo ongeveer overal wel iets. Marco Kunz heeft een boek bij Godmar gemaakt. Heeft nu weer boeken bij jullie. Zo zijn er natuurlijk... Joukje Akveld heeft ook bij Godmar uitgegeven. Dan bij Lano. Dus het is in die zin minder dat je een vaste stal hebt van auteurs. Is dat ook niet... Je kijkt me aan, Jesse, van waar heb je het
nee,
over?
Nee, ik zit naar je te luisteren. Ja. Ik denk dat je in zekere zin gelijk hebt. Wij proberen natuurlijk wel onze... auteurs en illustratoren zo tevreden te houden dat ze bij ons willen blijven. Maar tegelijkertijd zijn we ook wie we zijn. Als mensen bijvoorbeeld niet gelukkig zijn met de redacteur of de uitgever, dan moeten ze vooral een plek zoeken waar ze zich wel prettig voelen. Want dat is voor het boek ook beter dat ze maken. En ik zal nooit proberen om een auteur bij een andere uitgeverij weg te halen. En tegelijkertijd weet ik ook dat wij niet de hoofdprijs aan voorschot bieden. Want wij doen niet mee met het bieden op manuscripten en dat soort dingen. Dus het is, als mensen kiezen om bij Lemniscaat uit te geven, doen ze dat omdat ze bij Lemniscaat willen zijn. Dus in die zin denk ik wel dat auteurs bewust een keuze maken om bij een bepaalde uitgeverij uit te geven. En als iemand switcht van uitgeverij, denk ik dat ze dat doen omdat ze denken dat een bepaald manuscript beter bij een bepaald fonds past.
Ja.
En in die zin denk ik wel dat er nog steeds een duidelijke signatuur te onderscheiden is. En misschien vervaagt die grens een beetje voor jullie, maar ik denk wel dat die nog aanwezig is.
Goed, nou dat is verder ook aan de lezer. En ik vraag me trouwens ook af, we hebben het hier nu over.
Nee, of de lezer,
of de lezer daarmee zit. Ja. Hè? Kijk, vroeger had je inderdaad dat je dacht, dit is een Lemniscaat-boek. Dan zocht ik in de bibliotheek ook naar die achtjes.
Ja, dat horen we wel nog steeds.
Ja, dat is ook nog steeds wel, ja.
Maar ik denk dat het voor de lezer op zich minder van belang is waar het boek is.
Ik denk dat ze meer aan auteurs gehecht zijn dan aan uitgevers.
Ja.
Sophie knikt heel hard.
Ja, ja. Wat doet een uitgever eigenlijk...
Sophie. Koffie drinken en taart.
Jij wel, ja. Maar nee, maar een uitgever is op zich... Ik neem aan dat de belangrijke beslissingen binnen...
Je bepaalt eigenlijk als uitgever inderdaad de strategie.
Ja.
En dat kan gaan over een jaarplan, maar dat kan ook gaan over een langere termijn visie. Je zet de grote lijnen uit, de bakens. En dan denk ik dat er ook een heel belangrijk stuk inspirerend werk bij komt kijken, wat ik een van de leukste taken vind. En dat is nadenken over onderwerpen, maar ook je ogen en oren open houden of er mensen zijn die nog geen boek geschreven of geïllustreerd hebben, die dat dan misschien wel zouden kunnen gaan doen. En daar is dan weer de koffie en de taart.
Ja, precies. Ja. Ja, ja. Hebben jullie andere opvattingen over de taak van een uitgever of aanvullingen? Jolijn?
Ja, dat is denk ik heel erg wisselend ook per uitgeverij. Maar ja, los van het acquireren, dat vind ik ook stiekem het leukste.
Wat is acquireren?
Het verwerven zeg maar van de auteurs, ja, of het ideeën bedenken. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Of dus inderdaad gewoon mensen scouten, om het zo maar even te noemen. Of nieuw talent ontdekken, dat vind ik stiekem ook het leukst. Maar ja, je hebt ook heel veel minder leuke kanten, zoals de begroting maken voor het volgende jaar. Of zorg dat alle gegevens goed in een systeem staan, zodat het goed bij het Centraal Boekhuis komt en bij boekhandels. Natuurlijk heb je er ook collega's voor die helpen, maar het moet toch ergens vandaan komen. En de auteursbegeleiding, dat vind ik dus ook echt wel heel erg belangrijk.
Dat doet niet de redacteur.
Ja, ook.
Ja?
Maar je merkt ook wel dat dat auteurs het ook fijn vinden om wel contact te hebben met de uitgever en dat daar ook een klik mee is. Dus ja, meestal in combinatie met de redacteur.
Misschien is het goed om dat nog even toe te lichten. Jesse, wat is het verschil tussen een redacteur en een uitgever?
Nou, bij Lemniscaat loopt dat door elkaar.
Ja? Want, bij meer uitgeverijen, denk ik.
Ja, ik ben zowel redacteur als uitgever. En samen met mij doet Linda Bertens de redactie. En dan hebben we nog iemand die bureauredactie doet. Ik, samen met Linda gaan we dus ook naar beurzen, kijken we naar alle buitenlandse uitgeverijen, halen we daar ook de boeken van, vragen we op waarvan we denken dit zou interessant voor ons kunnen zijn. Maar het allerleukste vind ik om te werken met Nederlandse auteurs en in hun wereld te duiken. En het voelt altijd heel kostbaar dat je zo'n wereld van een auteur in mag stappen en samen met hem of haar mag kijken waar de gaten nog zitten, waar er verbetering nog mogelijk is. En daar uiteindelijk een boek van maken.
Ja.
En bij ons is er dus niet een onderscheid tussen uitgeven en redactie.
Nee, bij jullie ook niet, Sophie?
Bij ons ook niet echt. Maar ik denk wat wel nog een belangrijk onderscheid is, wat een uitgever wel doet, is ook net in contact treden met collega's die marketing doen of met collega's van de Foreign Rights, gebeurt ook door de redacteurs. Maar daar is de uitgever toch een beetje de spin in het web die mensen aanstuurt. En ook daar, dat inspirerende ook naar collega-redacteurs en marketingmensen.
Zakelijk en creatief leider, ja. Hoor ik zo'n beetje.
Hoe ver gaat jouw bemoeienis met het boek, Jolijn?
Inhoudelijk?
Ja.
Dat hangt ook heel erg af per project. Het ene project zit je meer in, of dan lees ik meer mee en redigeer ik echt mee. Een andere project, dat begeleidt dan meer de redacteur.
Ja.
Het hangt er echt helemaal vanaf wat voor een boek het is.
Maar bepaal je welke papiersoort, welke vormgever dat gaat doen, hoe het eruit komt te zien.
Dat er een leeslint in zit.
Dat eigenlijk wel. Dus eigenlijk moet je als uitgever wel heel veel beslissen. En nu is kiezen net niet mijn sterkste kant.
Nou, je bent er al ver mee gekomen na 5 jaar. Dus
zeker. Ja. En gewoon heel veel vragen van wat bijvoorbeeld de productie adviseert. Of wat de auteur graag wil.
Wat voor papiertje zou leuk zijn hierbij, denk je?
En dan komt de auteur natuurlijk met een hele lange wensenlijst. Dan moet je eigenlijk nooit een auteur vragen. Maar
ja, Jesse, is dat bij jullie ook zo? Of loopt het bij Lemniscaat allemaal wat meer door elkaar?
Het loopt allemaal behoorlijk door elkaar. Ik vind het ook fijn om alle medewerkers zoveel mogelijk vrijheid te geven. Dus productie en vormgeving vraag ik eigenlijk wat zij denken dat het mooist is voor het boek. En
Jolijn knikt. Ja.
Ja, en hetzelfde is met promotie. Wij hebben een niet alledaagse promotie met onze twee promotiemedewerkers, Sebastiaan en Hindelen. En ik denk dat juist het vrije hand geven van mensen en hen zeggen, verzin maar, doe maar, maak er iets moois van, dat het allerbeste werkt. Net zoals je een auteur ook niet gaat zeggen, ik wil dat je dit boek schrijft, maar zegt van, verras me maar. Daar komen de mooiste dingen uit voort.
Ja, ja,
ja.
Hey, we gaan dit even wat betreft de signatuur en de taak van de uitgever. Want we hebben nog veel meer, dus we moeten echt door. We gaan even naar een kort intermezzo. En dat is een begrippenbingo, zoals we het even hebben genoemd.
Ja, want iedereen heeft zijn eigen vakjargon, hè?
Ja, precies. Wat is eigenlijk de geheimtaal van het boekenvak? Daar komt het op neer. Wat is het jargon van de uitgever in dit geval? We hebben voor jullie elk twee woorden uitgezocht om even kort toe te lichten. We beginnen bij Jesse. Backlist. Wat is een backlist?
Een backlist, dat zijn de boeken die je al een tijdje geleden hebt uitgegeven en die je nog steeds in je fonds houdt.
En dus indrukhout.
Indrukhout, ja. Ja. En tegenwoordig worden boeken steeds sneller verramst.
Gaan we zo naartoe wat dat betekent?
Ja, oké, goed. Maar Lemniscaat kenmerkt zich door een lange backlist. Ik bedoel, boeken als Koning van Katoren en Kruistocht in Spijkerbroek, waar iedereen toch van gehoord heeft, die bestaan al 50 jaar.
En zijn al 50 jaar in druk.
En die zijn al 50 jaar in druk.
Ja, en die staan de backlist op de lange lijst.
Op de lange lijst. Ja,
ja. Precies. Ja. Ja. Sophie, wat is een preempt?
Misschien moet ik eerst verramsen.
Ja, dat is beter. Misschien. Oh, ja. Omdat zij daar net over begint.
Ja. Ja, natuurlijk wil je dat elk boek een heel lang leven krijgt en in je backlist terechtkomt. Maar jammer genoeg is dat niet altijd de werkelijkheid. En verkopen sommige boeken, hoe graag je het ook zou willen, na een bepaald moment niet meer. En voorraad, boeken op voorraad houden, in je magazijn houden, is ontzettend duur. En dan moet er op een bepaald moment een knoop doorgehakt worden en worden deze boeken verramscht. Dat betekent dat ze naar een opkoper gaan en voor een veel lagere prijs verkocht worden.
En dan komen die boeken in bijvoorbeeld bij De Slechte, wat je... Ja. Bestaat dat nog eigenlijk, De Slechte?
Jazeker. Ja, oké. Okay. Ja.
Voor een veel goedkopere prijs in de winkel. Hè? Dus ze worden eigenlijk opgeheven in prijs, heet het dan volgens mij officieel.
Is het. En dat is een beetje een verdrietig moment wel.
Dat
hè?
Is een vreselijk moment. Ja. Hartzeer.
Voor uitgevers ook, voor de makers ook natuurlijk.
Ja, hoe zeg je dat tegen een auteur?
Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Omdat je weet dat hij daar zoveel energie en tijd en een stukje van zichzelf heeft ingelegd. En ook de mensen in de uitgeverij hebben een stukje van zichzelf daarin gelegd.
Ja. Volgende woord. Jolijn, wat is een gatenproef?
Dat eigenlijk een eerste versie van een drukproef. Maar dan is de tekst ingelopen door de vormgever. Dus een Word-document omgezet naar een PDF en dan heb je al de tekst gezet. Maar dan heb je allemaal gaten, eigenlijk gewoon witte ruimtes waar de illustrator dan een tekening kan gaan maken. Dus dat is heel erg handig voor illustratoren als ze dan al enig idee hebben van de layout waar dan een illustratie kan komen. Dus
Maar dan bepaalt de vormgever dus waar de illustratie moet komen. Terwijl de illustrator misschien wel denkt, ik had 3 pagina's geleden liever een beeld gemaakt.
Maar toch zijn er heel veel illustratoren die dat echt heel fijn vinden. Ook omdat je dan vast kan zien welke lettertype, welke grootte, hoe wordt het opgemaakt. En dan kan de illustrator zeker nog wel schuiven hoor. Die kan ook zeggen van, hey, wacht even, mijn tekening hier gaat een hele spread vol maken. Dus dit stukje tekst moet even naar de volgende pagina. Ja. Maar dat kan zeker nog.
Oké, een gatenproef, leuk. Jesse, een slushpile.
Ja, ik hoorde dat ik dat woord moest verklaren en ik moest het even opzoeken.
Wij vakjargon hadden uitgekozen.
Ja, wij noemen dat gewoon de ingezonden manuscripten. Ja. En wij krijgen...
Wij noemen dat een slushpile, is eigenlijk ons vakjargon.
Wij krijgen ruim 1000 manuscripten per jaar. Alleen al aan de kinderboeken.
Ja. En, ongevraagd.
Ongevraagd, ja. Dit is niet van de vaste auteurs die we uitgeven.
Het zijn gewoon mensen die iets insturen en wil je dit lezen.
Ja. En het komt erop neer dat als je daar 1 boek per jaar uithaalt dat echt goed genoeg is om uit te geven, dan ben je heel erg blij. En ik heb afgelopen zondag er weer eentje uitgehaald. En dat is zo'n fantastisch gevoel dat je iets hebt, je begint te lezen en je kunt niet meer stoppen.
Maar wacht even, Jesse, als je 1 op de 1000 eruit haalt... Ja. En je moet al die andere 999 boeken doornemen... waar haal je de tijd vandaan? Als je ook daarnaast al je auteurs nog moet begeleiden... die gewoon al in je fonds zitten.
Oh, dat doen we samen. Dit doen we dus met de redactie. En je bent inmiddels natuurlijk ook zo getraind... dat je vaak al na 1 pagina... sorry, luisteraars, weet deze persoon kan wel of niet schrijven.
Oh, okay.
Want het grote gehalte van Kabouter Pim woont onder een paddenstoel is toch nog vrij groot wat je ingezonden krijgt.
Krijg ik altijd antwoord als ik een...
Je krijgt altijd antwoord, maar het eerste wat je krijgt is een standaard mail terug van... Bedankt. Het kan even duren voordat je iets hoort.
3 maanden, zeg je dat ook?
Dat zeggen wij ook.
Wat zeg je? Drie maanden?
Oh, ja.
Ja, maar het is wel zo, en daar staat ook bij, van dat op het moment dat je boek wordt afgewezen, dan krijg je ook een standaardbrief terug, want we hebben geen tijd om persoonlijk in te gaan op alle afwijzingen.
Maar dat snapt iedereen na dit panelgesprek, dat zoveel persoonlijke brieven
zou je eens moeten weten hoeveel mensen dat niet begrijpen en die dan toch nog gaan bellen. Ja. Maar het kan gewoon echt niet.
Vanaf nu zet je gewoon het linkje naar deze aflevering in die brief.
Ja. Zal ik dat doen.
En jullie zitten heel erg te knikken, want dit is gewoon een gedeelde ervaring.
Ja, zeker. Ja. Ja. We komen zoveel binnen en we hebben ook een keer, dat was zo opgestapeld, want je hebt gewoon altijd 100.000 andere dingen te doen die eigenlijk meer urgentie hebben. Was zo opgestapeld dat ik een slushpile dag heb gehouden. En dan gingen we met de redacteuren in een café zitten met hele stapels papieren. Oh. En dan gezellig met koffie en taart. Wat voor jou, Sophie?
Oh, dat lijkt me enig.
Ja? Moet je komen?
Ja, wil je erbij zijn? Wil je meehelpen?
Even verder met de woorden.
Sophie, ja. Preempt.
Preempt, vroeg ik al, ja.
Ja, dat is op het moment bij interessante internationale boeken, als je daar een bod wil voor gaan doen, dat je zo'n bijzonder hoog of briljant bod doet, dat je je collega's eigenlijk meteen buitenspel zet.
Mm. Ah. Dus dan moet je in een heel vroeg stadium met heel veel geld komen.
Ja, of met een bijzonder voorstel. Het hoeft niet altijd geld te zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga dit op zo'n fantastische manier in de markt zetten.
Groot marketingplan erbij. Ja.
Ja, maar het is echt wegkapen, zeg maar. Of van tevoren
dat
echt gewoon.
Het is proberen om iets weg te kapen.
Lukt dat vaak?
Niet heel vaak. En meestal krijg je die kans ook niet. Je krijgt die kans vooral als het al een auteur is, hè, waar je al werk van uitgegeven hebt en je wil die in fonds houden, dan krijg je zo'n kans.
Heb je de eerste waanzinnige boomhut gepreempt?
Nee hoor.
Nee?
Hebben wij gewoon op eerste oplage 2000 exemplaren gedrukt.
Ja, kijk aan.
En dat voor een tientje.
En dat is een lage oplage?
Dat is een lage oplage. Ondertussen al niet meer zo'n lage oplage, want de tijden zijn veranderd. Maar toen,
ja. Heb je wel eens iets gepreempt, Jolijn?
Ja, zeker. Ja. Ja, en eigenlijk als je een auteur uitgeeft, dan zie ik het niet meer als een preempt, omdat je het dan al hebt eigenlijk.
Nee, maar als die dan bij een andere uitgever uitgeeft, als die bijvoorbeeld een Engelstalige, als die in het Engels publiceert en die stapt over naar een andere uitgever, dan is het niet per definitie zeker dat jij dan ook weer de uitgever van die auteur wordt.
Nee, dat heb ik wel eens gedaan.
Concreet voorbeeld?
Even denken, dat was nog bij de vorige uitgeverij waar ik werkte.
Ja, en, uitgeverij Moon was dat. Ja.
En toen wilden we een bepaalde young adult titel zo graag hebben dat we, het ging over een pretpark. En hadden we een ticket gemaakt voor het pretpark. En dat zijn we toen naar de agent op de beurs gaan brengen. Want het was tijdens de beurs. En daar wordt alles dan heel erg gehyped van, dit is zo het hotste boek van de beurs, zeg maar. Dus wij dachten, nou, dat moeten we hebben voordat alle andere uitgevers hebben gelezen. Toen hebben we al tijdens de beurs bijna 's nachts gaan lezen en toen dat ticket gebracht. En toen hadden we het.
Dus je hebt ze verleid met een knutselwerkje.
Ja, zeker. Bij de kinderboeken kan dat.
Dat was een bijzondere preempt. Ja. Hey, nu je toch aan het woord bent, laatste woord van deze begrippen bingo, zoals we het hebben genoemd. Imprint. Wat is een imprint?
Ja, het is eigenlijk gewoon een woord voor uitgeverij. Alleen het is een. Het wordt gebruikt als handelsmerk voor een uitgeverij, maar een niet zelfstandige uitgeverij. Dus bijvoorbeeld Volt is een imprint binnen single-uitgeverijen. Het valt onder een grotere.
Een handelsnaam van een bestaande uitgeverij. Ja,
en soms heb je ook een hele specialistische imprint. Ja. Hè? Van die geeft alleen een bepaald soort boeken uit. Ja. Nou, gaan we even een beetje thuis in het. Of hebben we nog een heel belangrijk woord gemist waarvan jullie dachten, waarom vragen ze daar niet naar? Dat gebruiken wij iedere dag.
Voor ons is het, denk ik, te gewoon om er nu op te komen.
Ja, precies. Ja.
Nou, we hebben net even over die slush pile gehad, over die 1000 manuscripten die Jesse krijgt. En jullie zullen misschien ook in die buurt komen qua aantallen. Is dat de enige manier waarop boeken tot je komen? Nee, want er zijn ook vaste auteurs die je boeken aanbieden. Maar wat zijn de andere manieren waarop er nog boeken tot je komen, Sophie?
Die oren en ogen altijd open houden. En ja, een stukje in de krant of iets op de radio of iets in een podcast. Het kan allemaal inspiratie geven om een nieuw boek te gaan maken.
Heb je een concreet voorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld nu het fantastische kippenboek dat net verschenen is, heb ik werk van Jan Hamstra, die een onwaarschijnlijke illustrator is, zien passeren in de boekhandel, want hij had de cover voor Knausegaard gemaakt.
Lino Snedes, maakt hij.
Ja, en toen zag ik dat en dacht ik, wauw, dat moet fantastisch zijn om met die man een
Maar jij liep zelf al met het idee voor een boek over kippen rond.
Ja, juist.
Hoe komt dat dan?
Ja, omdat ik zelf een onwaarschijnlijke kippenfan ben. Ja. De meest ondergewaardeerde dieren van de hele wereld. Ja.
En toen heb jij dus gewoon Jan Hamstra gebeld en gezegd, zou jij niet voor mij een kippenboek willen maken?
Zo is het.
Kijk, dus dat is ook een manier. Jesse, heb jij nog een aanvulling van op welke manier komen boeken nog meer tot je?
Verschillende. Wij hebben een internationale illustratiewedstrijd samen met een aantal internationale uitgevers. Daar komen jaarlijks allerlei inzendingen binnen. En dan zijn er 3 winnaars. En daar zijn ook al verschillende illustratoren uitgekomen die prentenboeken bij ons hebben gemaakt. Er zijn in Bologna en Frankfurt in het voorjaar en het najaar grote beurzen waarop internationale uitgevers bij elkaar komen en hun nieuwe boeken laten zien. Ik zorg er altijd voor dat ik de catalogie altijd al weken van tevoren in huis heb en de leukste boeken eruit heb gehaald. En
die
heb
beurs
opgevraagd
is niet meer nodig
en,
eigenlijk?
Nee, ik ga ook niet naar Bologna, want ik heb voor die tijd al alle boeken weggehaald. Ja. Die ik interessant genoeg vind.
En, we gaan hier wenkbrauwen omhoog, links en rechts van Sofie.
Ik vind Bologna de allerleukste
Ik vind Bologna ook de allerleukste beurs. Maar ik heb 2 kinderen en een man. En mijn man gaat naar Bologna toe. En omdat ik het werk van tevoren eigenlijk al doe en Bologna eigenlijk alleen maar voor mij een groot feest is, blijf ik deze keer thuis om voor de kinderen te zorgen.
Ook maar, een goed doel, Jesse.
Ja. Maar ook hiervoor, dan ga ik gewoon een week naar Londen toe en dan ga ik daar alle belangrijke uitgeverijen met wie wij contact hebben af. Want ik denk dat persoonlijke contacten met de buitenlandse uitgevers heel belangrijk is om uiteindelijk die boeken te krijgen. Want we hadden het net over hoge biedingen. Dat doen wij niet. Dat doen we nooit, want ik vind dat als jij Nederlandse uitgevers allemaal hetzelfde bedrag betaalt, moeten ze de buitenlandse uitgevers niet of de buitenlandse auteurs niet meer geld krijgen. Dat vind ik niet eerlijk. Dus ze moeten weten wie wij zijn en wat wij voor de boeken doen. En op die manier probeer ik dan toch die boeken te krijgen die eigenlijk anderen ook wel zouden willen hebben. En lukt dat niet, ja, dan is het pech, maar dan heb ik nog een heleboel andere mooie boeken.
Ja, Jolijn, heb jij nog andere manieren waarop je aan boeken komt? Jij doet het ook wel, hè? Zelf dingen verzinnen, toch? En daar mensen bij zoeken.
Ja,
en
zeker.
Zelf plannen maken.
Ja. Zoals met onze nieuwe BAM Ik Lees-serie. En dat werkt nu, eerst hebben wij mensen benaderd. Dat werkt nu eigenlijk andersom. Nu melden zich alleen maar auteurs en illustratoren aan die daar iets voor willen maken.
Mag ik ook een BAM-boekje maken?
Ja, precies. Ja. Dat is heel erg leuk. En ja, voor de rest eigenlijk hetzelfde wat Jesse en Sophie zeggen.
Maar jij zegt, Jesse, van wij doen geen biedingen op buitenlandse boeken. Dat doen jullie allebei wel, volgens mij, toch? En dat klinkt een beetje als een principe, maar jullie denken daar anders over?
Ja, als je gewoon een boek heel graag wil hebben, dan, dan laat je dat toch ook wel soms zien met iets hoger voorschot. En dat is dan wel vervelend als je dan tegen andere uitgevers eigenlijk moet bieden, waardoor dat hoger wordt. En dan moet je ook wel echt flink gaan rekenen van ga ik er nog wel terugverdienen. Maar ik ben niet iemand die echt heel hoge bedragen...
Wat is het hoogste bedrag dat je ooit hebt geboden voor een buitenlandse titel?
Dat mocht ik niet zeggen.
Echt niet? Nee. Dat heb je even gevraagd aan de directeur van Single Uitgeverijen.
Nee, nou, ik kan wel vertellen. Destijds is John Green is zeg maar eigenlijk in een soort van veiling geraakt.
Ja.
En daar hebben we toen echt wel een heel hoog bedrag voor neergelegd. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gekregen. Dus moet je nagaan hoe hoog dat bedrag dan geweest is.
En John Green zat bij Lemniscaat, hè? Was dat een zure kwestie voor Lemniscaat? Dat het toch voor het grote geld gegaan werd?
Uiteraard. Want wij hebben zijn boeken toch in Nederland uiteindelijk gebracht.
Ja.
En
groot gemaakt.
Binnen het boekenvak verwacht je toch een bepaalde loyaliteit. En dan is het heel erg jammer dat er dan uiteindelijk toch, wat er nu gebeurd wordt, een veiling wordt gehouden. Terwijl ik denk, als jij gelooft in een auteur en je weet dat wij die boeken goed verkopen, want wij hebben toen nou kan ik even niet zo snel op die laatste...
Weefout
en onze sterren, die hebben we echt heel erg goed verkocht. Dan weet je dat uiteindelijk dat geld wel binnenkomt aan royalties. Maar daar gingen ze niet in mee.
Nee, uiteindelijk heeft God maar de biedingen gewonnen. Hè? Daar verschijnt John Green nu. Hoe is dat bij jou, Sophie? Hoe heb jij dat hele dikke beurs wel eens getrokken?
Goh, ik zeg nooit. Dus soms ook biedingen, omdat je hart zo snel klopt voor iets. Bijvoorbeeld nu het Hart van een giraf is ontzettend groot. Dat was een titel die in Bologna ook heel erg naar voren kwam. Fantastisch Fins boek van 2 zussen. Dan kan ik het toch ook niet laten om wat geld op tafel te leggen. Maar dat zijn ook nooit hele, hele grote bedragen. Dat zijn bedragen die in lijn liggen. Als we inderdaad een Nederlandse of een Vlaamse auteur of illustrator zouden betalen. Waar we wel ondertussen flink wat geld moeten neerleggen, is als er een nieuwe boomhut aankomt.
Ja?
Dus ja, daar weet de agent uiteraard van, jullie zijn succesvol met dat boek, dus jullie eerste oplage zal wel heel groot zijn, dus verwachten wij wel een heel groot voorschot.
Die past dan het voorschot daarop aan.
En je zei net, het eerste deel was een bescheiden oplage van 2000. Wat was de eerste druk van De Laatste Boomhut?
Ik weet het nu niet meer precies uit het hoofd, maar ik denk iets van de 50.000.
Ongelooflijk. Ja, dat zijn behoorlijk. Maar we dansen wel een beetje om het bedragen heen. Hè? Niemand wil hier aan tafel zeggen in welke orde van grootte we dan moeten denken. Hebben we het dan over honderdduizenden euro's of over tienduizenden euro's bij buitenlandse biedingen?
Eerder,
er wordt hier geknikt, ik zal niet zeggen door wie. Ja, goed. Jij hebt het net over die bestseller van jullie, De Waanzinnige Bomen. Nou, het mag duidelijk zijn, als je een eerste druk van 50.000 kan opleggen, dat is nogal wat. Ik denk ook best uitzonderlijk, ook nog steeds wel in de Nederlandse kinderboekenwereld. Maar streef je daarna, naar een bestseller vinden? Een boek vinden dat gewoon al die andere boeken in je fonds overeind kan houden, financieel
gezien? Het werkt wel een beetje verslavend, moet ik bekennen. Want toen ik begon, dacht ik, ik wil graag mooie boeken maken en liefst mooie boeken die prijzen winnen. Dat leek mij het summum van geluk. Of als er dan ook nog een mooie recensie in de krant verschijnt, helemaal blij. Of als er een podcast aangewijd wordt, fantastisch. Maar eerlijk, ja, met dan een aantal succesvolle titels te hebben, maakt het mij ook wel blij. Omdat je weet dat je daardoor soms, collega's noemen het dan de pareltjes van Sophie, omdat je daardoor soms wel je dingen kan permitteren die je anders misschien niet zou kunnen permitteren. Nee.
Maar je wist dit niet met de boomhut.
Nee,
want je zegt
absoluut
eerst,
niet. Nee. De oplage was 2000 exemplaren.
Ja, dus je had je helemaal niet het idee van dit gaat een
gaat een hit worden.
Hit worden?
Achteraf kan je heel veel bedenken, heel veel argumenten bedenken waarom het een groot succes is geworden. Maar ik denk dat het een combinatie van factoren is geweest. De fantastische vertaling van Edward van de Vendel heeft heel veel tot het succes bijgebracht. Maar ook het moment, onze marketingafdeling die laaiend enthousiast was en die boekhandels is gaan benaderen, boekhandelskinderen die het leuk vonden.
Ja. Ja, er is niet een recept voor een bestseller natuurlijk, anders zouden jullie hier allemaal achter elkaar bestsellers uitgeven, denk ik. Jesse, jullie hebben ook bestsellers gehad de afgelopen jaren. Jolijn, jij hebt natuurlijk net een grote klapper gemaakt met Francine Omen. Ik doe even uit mijn hoofd hoor, maar ik denk aan de boeken van Charlotte de Maton bij Lemniscate natuurlijk, die gigantisch verkocht hebben. Zijn er nog andere titels bij jullie die het echt heel goed hebben gedaan in de verkoop?
De boeken van Pieter Koolwijk natuurlijk, die doen het nu echt fantastisch.
Ja.
Maar we mikken niet per se op bestsellers. Het is natuurlijk fantastisch als een boek vleugels krijgt.
Ja.
Maar ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste dat kinderen de boeken leuk vinden. En prijzen zijn vooral leuk voor de auteur, want die voelen dat toch als een bepaalde erkenning. Daarom vind ik het ook heel erg jammer dat de bronzen penseel zo snel weg is gewimpeld.
Bronzen griffels en bronzen. Ja.
Want dat betekent dat er bijvoorbeeld in de categorie 6 tot 9... en de categorie van 9 tot 12 maar 2 griffels te winnen zijn, terwijl er zoveel boeken worden uitgegeven. En dat vind ik jammer. Maar met name voor de auteurs en voor de illustratoren.
Ja, alhoewel natuurlijk zo'n boek van Pieter Koolwijk, wat dan een gouden griffel krijgt, ook wel weer veel voor de verkoop gaat.
Absoluut.
Betekenen.
En het is met name goud volgens mij dat voor de verkoop zorgt.
Ja.
En verder merk je ook dat sommige boeken die niet bekroond worden natuurlijk het fantastisch doen. Want ik weet niet of de Boomhut ooit een prijs heeft gewonnen.
Kinderjury, maar geen andere
dus
prijs.
Dat kan
maar
je toch
nooit zeggen. Wat zoeken eigenlijk is van, hoe kun je van tevoren iets voorspellen over hoe een boek het gaat doen? Of weet je, over dat succes, Jolijn, kun je dat aanvoelen? Of is dat altijd toch weer een verrassing?
Dat is inderdaad echt heel erg lastig. Je hebt er geen formule voor. En dat is aan de ene kant heel erg frustrerend. Maar aan de andere kant maakt het ook wel een leuk spelletje. Het is eigenlijk gewoon een gokmarkt. maar we hebben natuurlijk wel bepaalde verwachtingen van boeken. En dat komt soms uit en soms niet. Maar bijvoorbeeld ook net bij een Neehoorn was precies hetzelfde. Dat was gewoon eerlijk gezegd een aankoop. Ja, ik dacht, leuk Duits boekje, weet je wel. En ook 2000 oplagen. En op een gegeven moment werd dat gelezen en aangeraden en het balletje ging rollen en het werd maar groter en groter, maar ook echt pas maanden later. En niemand weet precies waar dat nou in zat. Dus ja, dat is... Ja.
Nee, ik hoor nu elke keer 2000 als begin oplagen. Want hoe begin je daar? Als je niet kan inschatten, zit je dan eigenlijk altijd aan de voorzichtige kant met een eerste oplage? Of?
Nou, je hebt natuurlijk verkoopgesprekken van onze verkoopafdeling met boekhandels. En dan geeft ze aan op basis van de aanbiedingsbrochure, dus de catalogus, zeg maar, welke boeken er aankomen van hoeveel ze er willen inkopen. En dan hebben we natuurlijk al een bepaald idee van, oh ja, dit wordt heel veel ingekocht, veel weinig. En dan wordt de oplage bepaald.
Ja, maar Jesse, jij zegt, ja, ik streef er niet naar een bestseller. Maar heb je het niet ook gewoon als bedrijf nodig dat er een paar van die titels tussen zitten die gewoon geld in het laadje brengen?
Echt geld in het laadje brengen niet. Ik bedoel, als je het hebt over van de grote Pieter Koolwijk oplagen, zullen we maar zeggen. Het is natuurlijk wel heel fijn, want dan heb je een beter jaar. Maar ik probeer toch wel zo'n uitgavenbeleid te voeren dat elke oplage die ik uitgeef, ook daadwerkelijk verkoopt. En dat dat ook net genoeg oplevert om de uitgeverij draaiend te houden. Dat is het fijne van een onafhankelijke uitgeverij zijn. Ik hoef niet een winstverantwoording af te leggen ten opzichte van een of ander bestuur of wat dan ook. Als wij de tent drijvend kunnen houden, is dat genoeg.
Ja.
Dus de marges op onze boeken zijn ook niet heel erg hoog. En wat jij zegt van dat je inkoopgesprek hebt en op basis daarvan de verkopen bepaalt, dat is bij ons niet zo. Want wij zorgen er juist voor dat voordat de beurs er is, de boeken gedrukt zijn, zodat de boekhandelaars de boeken daadwerkelijk vast kunnen houden. Want wij merken juist dat dat weer de verkoop bevordert. Dus,
dat ze het echt gevoeld en gezien hebben, ja, in het boek. Ja,
ja. En dat, en wij moeten dus wel altijd een oplage bepalen voordat we ook maar weten hoe het wordt ingekocht door de boekhandel.
En dat is natte vingerwerk dan? Of heb je
volledig.
Daar...
Ja?
Ja? Ja, volledig. Nou ja, het is, kijk, ik loop natuurlijk al best lang in de uitgeverij rond. En dan heb je wel een beetje een idee van hoe een boek gaat lopen. Inderdaad, bij een debuut ben je dan wat voorzichtiger. En je kijkt ook naar bepaalde leeftijden. Want bepaalde leeftijdscategorieën verkopen weer beter dan andere. Dus... Ja, het is echt hopen dat je de juiste keuze maakt.
Ja, ja, want dat lijkt me nou zo ingewikkeld dat je ook soms echt een enorme verwachting van een boek kan hebben, hè, Sophie. Van, dat je echt denkt van...
Of ja. Ook soms dat het zo arbeidsintensief is en productioneel zo duur, dat je eigenlijk een grote oplage moet maken om...
Ja,
om het een beetje rendabel te houden.
Ja, en er zijn natuurlijk boeken die toch niet opgepikt worden of die het gewoon niet doen, om wat voor reden ook.
Die een beetje dood neervallen, om het maar even oneerbiedig te zeggen. En wat, ja, dan gaan jullie allemaal over tot verramsje bij zo'n titel. Ik weet dat Lemmenskaat heel lang niet echt ramste, toch? Of is dat een fabel?
Nee, dat is echt waar. Wij proberen een boek minstens 5 jaar leverbaar te houden. En eigenlijk, zolang het mogelijk is, houden wij een boek in het fonds. En eigenlijk loopt het dan vooral uit als er zo weinig verkopen, want het papier wordt natuurlijk steeds duurder, dat we het niet meer kunnen herdrukken tegen een goede prijs waartegen we de boeken kunnen verkopen. En dat is helaas tegenwoordig steeds vaker. Maar we proberen de boeken inderdaad zo lang mogelijk leverbaar te houden. En dat betekent ook dat als een boek er maar 50 verkoopt per jaar, dat we een soort backlist hebben die we heel langzaam uitverkopen.
Ja. Hoe lang krijgt een boek bij jullie de kans, Jolijn?
Daar is ook niet echt één manier voor. Volt bestaat nu 5 jaar en er zijn nog niet heel veel boeken in de rams gaan. Dus dat is op zich een goed teken. En single uitgeverij heeft best veel volwassen uitgeverijen ook. En dan zien we gewoon dat de looptijd van een kinderboek eigenlijk veel langer is dan een volwassen boek. Daar zit toch veel meer op de actualiteit en de kinderboeken gaan gewoon langer mee, dus dat is echt wel...
Er komen ook steeds nieuwe kinderen bij, hè? Ja, dat zou je bij volwassenen ook zeggen. Er komen ook steeds volwassenen bij, maar...
Maar is het ook jullie taak, jouw taak, Jolijn, om met boeken die dan helemaal niet lopen of dood neervallen, zoals we dat zeggen, dan moet je ook iets met die makers daarvan, hè? Ik bedoel, ga je door een soort functioneringsgesprekken voeren? Of nee, maar hoe pak je dat?
Je moet wel beter verkoopbare boeken maken de volgende keer.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je van tevoren dan echt helemaal al met elkaar besproken van, oh, we zien het heel erg zitten. En dan, ja, hoe ga je daar om?
Ja, nee, dat zijn altijd wel heel lastige gesprekken. Maar dan probeer ik toch vaak te kijken van, het ligt niet aan één iemand. Dus het ligt niet aan per se alleen aan de auteur. Of het ligt ook niet alleen aan mij.
Het ligt aan de recensenten.
Ja, precies. Maar toch gewoon kijken, wat kunnen we inderdaad er wel nog mee? Of bijvoorbeeld een samenwerking met een partij. Of soms vind je nog wel een manier om het wel wat vlot bekender te maken. Ja. Ja, ja, ja. En soms moet je gewoon ook accepteren dat het gewoon een klein publiek heeft bereikt. Dat is ook geen schande.
Nee. Dat zeg je op zich mooi. Ja.
Hoe doe je dat?
Ik denk dat dat heel vergelijkbaar is. Ja.
Ja, ik zou eigenlijk nog wel willen zeggen, wij verramschen eigenlijk geen kinderboeken. Als ze over zijn, dan doneren we ze. Dan zorgen we ervoor dat ze terechtkomen bij kinderen die normaal gesproken geen toegang hebben tot boeken.
Ah, en hoe doen jullie dat?
Dat doen we ook wel.
Via allerlei verschillende stichtingen.
Mm-hmm.
Ja.
Die ervoor zorgen dat kinderen de boeken krijgen op bijvoorbeeld hun verjaardag, bij feestdagen, Stichting Het Vergeten Kind, Jaargiop, noem het maar op, kinderzwerfboek. Dat doe ik liever dan dat ik voor 1 euro of 50 cent die boeken verkoop.
Ja. Ja.
Dat doen wij ook inderdaad.
Ja. Bij Lando, jullie zijn de afgelopen jaar behoorlijk in de prijzen gevallen. Hè? Vooral met die grote boeken met illustraties. 2 keer gouden penseel. Wat gebeurt er dan op een uitgeverij?
Taart.
Nee, maar ook voor jou als uitgever.
Nee, dat is heel fijn, maar dat brengt ook weer. We lachen daarmee van, oh jee, we hebben een prijs gewonnen, we hebben weer extra werk. Ja, dan moet er bepaald worden van welke herdruk gaan we maken? Gaan we stickeren of gaan we een foliedruk op de kaft maken? Eigenlijk ben je dan heel erg bezig met praktische dingen en daar houden we ons ook altijd voor van, we moeten meer tijd maken om te vieren. Maar je ziet ook zo in de waan van de dag nieuwe boeken die uitkomen. Eigenlijk maken we daar te weinig tijd voor om feest te vieren of taart te eten.
En Jesse had het net over Pieter Kolwijk, Gouden Griffel. Dat heeft het boek een enorme verkoopboost ook gegeven. Werkt dat met Gouden Penseel net zo? Je hebt nu ervaring, 2 jaar achter elkaar.
Absoluut. Maar ik denk dat het en is. Bij Terra Ultima merkten we dat de Woutertje Pieterse prijs en het Gouden Penseel. En er was ook een hele mooie aflevering. Ik ben nu even de naam kwijt van het fantastische televisie.
Klokhuis.
Ja. Dat al die beetjes heel erg geholpen hebben. Het is vaak een en-en verhaal, zoals het bij Pieter Gouden Sabots ook de boon was, ook een penseel was. Of nee, het was een griffel voor hem.
Ja.
Vaak een combinatie van meerdere dingen helpt.
Ja. Was een zee van liefde, hè? Even om dat te uitpikken. Was dat zo'n boek waar jullie van tevoren hoge verwachtingen van hadden? Of
dat
is
hoopte ik wel, ja. Ik werk al 24 jaar ondertussen met Pieter samen. En ja, ook oplages van 2000 exemplaren. En dan ben je onwaarschijnlijk blij, vooral voor hem, voor die weg die hij ook gevolgd heeft met heel uitzonderlijke boeken, moeilijke boeken soms ook, dat hij ontdekt wordt door een veel breder publiek.
Ja, en dat is gebeurd.
Ja.
Wauw. Ja.
Ook mede dankzij jullie, hè?
Ja, maar die hoeven we niet te horen. Maar het is, we hebben er wel toen een prachtige podcast met hem over gemaakt. Ja.
Dat was gewoon een mooi boek. Wij zijn ook blij als er mooie boeken verschijnen.
Ja, zeker. Ja. We zitten hier heel gezusterlijk bij elkaar. Maar jullie zijn natuurlijk concurrenten ook. Conculega's, kun je het aardiger formuleren. Maar hoe is de concurrentie onderling tussen kinderboekenuitgeverijen? Kijken jullie erg naar wat anderen doen? Probeer je elkaar dwars te zitten? Dat soort dingen.
Ik kijk helemaal niet naar wat anderen doen.
Ah, Jesse, daar geloof ik helemaal niets van.
Het spijt me voor je, maar nee, kijk echt gewoon helemaal niet wat anderen doen.
Maar is dat wel slim? Je moet toch ook weten
misschien niet,
wat de anderen doen?
Maar is dat dan
waarom?
Is dat desinteresse? Je houdt toch van kinderboeken?
Ja.
Jawel, maar ik bedoel, ik lees boeken die ik mooi vind. En natuurlijk zie ik boeken waarvan ik denk, oh wauw, dat zou ik ook wel uitgegeven willen hebben. Maar ik kijk niet naar wat anderen doen om of boeken weg te kapen of ideeën weg te kapen of wat dan ook.
Je eigen beleid daarop af te stemmen, zeg
absoluut
maar.
Nee, niet. Nee. Wij varen gewoon zo volstrekt onze eigen koers met ons rare groepje. Dat is,
met onze rare
wegkapen.
Ja, nee,
ik
bedoel, we zijn gewoon zo eigenwijs. Ik zit ook te denken, want jij zegt, we vieren te weinig. Wij hebben elke dinsdagmiddag met de hele groep een borrel. En dan komen de leukste plannen naar boven. En
Het klinkt wat losser op de een of andere manier bij Lemnis Kaat dan bij jullie dames. Is dat,
ik denk dat wij ook gaan borrelen vanaf nu.
Ja, elke dinsdagmiddag een borrel. Maar is dat iets waar jullie wel mee bezig zijn, Jolijn? Met wat anderen doen? Of volg je het gewoon uit interesse? Kan het
ik volg het inderdaad wel uit interesse, maar ook gewoon goed om de markt in de gaten te houden. En ook als je bijvoorbeeld een heel specifiek onderwerp hebt. Zeg maar wat, een heel groot boek over dyslexie, dat je dan niet dat uitgeeft en een collega dus ook, zeg maar. dat hou ik wel in de gaten.
Nou, dat weet maar... je natuurlijk niet altijd. Je kunt met iets bezig zijn waar een ander ook mee bezig
ja,
is.
Ja, zeker. Maar als ik bijvoorbeeld net in een aanbiedingsbrochure heb gezien bij iemand, dan ga ik dat niet een maand later zelf ook doen, zeg maar. Maar ik probeer ook niet te veel te kijken. Ik word er ook een beetje zenuwachtig van of zo. En dan ja, toch maar gewoon te vertrouwen op dat wij boeken uitgeven waar wij achter staan en waar wij blij van worden.
Ja.
En ja, en ik kijk dan ook liever naar het buitenland voor inspiratie.
Ja, maar wat zijn dan dingen, want je zegt ook toch de markt in de gaten houden. Wat zijn dan dingen waar je op let? Wat is dan belangrijke informatie voor jou?
Trends, toch wel.
Trends?
Ja. En
wat zijn trends? Wat moet ik daaronder verstaan?
Ja, nou, bijvoorbeeld dat bij YA heb je heel erg trends, bij young adult. Dus ja. Bijvoorbeeld dat dan opeens weer fantasy heel erg in is of true crime. Of daar heb je wel heel erg golfbewegingen. Ja.
TikTok, BookTok. Jullie hebben natuurlijk TJ Klune uitgegeven als een grote BookTok-hit. Ja. Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee. Is dat ook dan iets wat je oppikt vanuit TikTok? Dat je denkt, dat daar speelt iets rond dat boek, dat moeten we hebben?
Ja, TikTok en tips van collega's die daar echt helemaal, die het hadden gelezen in het Engels en naar boekenclubs waren geweest, helemaal enthousiast terugkwamen. En als ik dan meestal twee keer het getipt krijg, dan denk ik van, hey, dit is hier is iets aan de hand. Ja. Ja.
Het is een beetje vinger aan de pols houden. Dus Sophie, hoe zit dat voor jou? Kijk jij naar de aanbiedingscatalogie van de andere uitgeverij?
Ja, zeker. Ik kijk naar de collega's in Nederland, maar ook naar buitenlandse collega's.
En waar kijk je dan naar? Wanneer veer jij op in je stoel dat je denkt, hey, daar moet ik wat mee?
Oh, daar moet ik wel mee, niet meteen, maar wel van, wauw, dat hebben ze knap gedaan. Of, goh, jammer, dat had ik ook wel willen bedenken of doen. Of ook gewoon uit interesse om te kijken van welke prijssetting gebruiken de collega's. Ook dat is interessant om te zien, gaan zij hun prijzen verhogen of verlagen.
Kun je een voorbeeld noemen van een boek waarvan je dacht, dat had ik ook willen hebben. Of zoiets had ik ook wel graag willen uitgeven. Ja,
eigenlijk van bij Volt zit die fantastische BAM-reeks waar het daar net al over ging. Dan denk ik, goh, ja, dat had ook wel bij ons gepast. Een mix van eerste lezers en weetjes.
Gaf je net aan. Lano is ook van de weetjes. En andersom, heb jij ook boeken gezien waarvan je dacht, die had ik wel graag willen hebben?
Ja, Vos en Haas. Dat vind ik echt geniaal. En Eenvoud en J.J. King vind ik ook geweldig. Charlotte Dematon vind ik ook geweldig. Maar ze geeft natuurlijk nu eigen beheer uit. Maar ja. Pieter Koolwijk vind ik ook... ik kan eigenlijk een hele lijst met auteurs... Ja.
En even voor duidelijkheid, niet om weg te kaven, maar uit bewondering. Hè?
Ja,
van,
ja, zeker.
Die vinden we leuk. Jesse, heb jij dat bij anderen, dat je denkt van, dat is een toffe auteur, die had ook bij Lem Skaat gepast, of een bepaald type boek?
Ja, de boeken van Katie Scott. Die had ik heel graag willen hebben, maar die waren al weg.
Gepreempt door...
dus het plantenboek en het dierenboek en de bomen. En dat vind ik echt... die zou fantastisch hebben. Lem Skaat natuurlijk serie zijn geweest. Ja. En andere auteurs ga ik niet noemen, want dat is tegen mijn principes. Nee, ik wil geen Nederlandse auteurs noemen, omdat ik nooit de indruk wil wekken dat ik... auteurs
op zijn uit ben.
Ja.
Ja. Hey, even iets anders. Hè. Wij verzuchten vaak als recensenten van... wat verschijnen er ontzettend veel boeken. Als je ziet wat wij allemaal binnenkrijgen. Dan krijgen we niet eens alles binnen, maar wel heel veel. Maar het is gewoon niet aan te slepen. Is dat jullie ervaring? Is dat verschijnen er te veel kinderboeken? Ja, ik zie een paar knikken.
Ja.
Julijn? Ja?
Ja, vind ik wel.
Maar dat doe jij mee.
Ja, zeker. Ja.
Jullie maken ze. Jullie zijn schuldig.
Zijn de anderen.
Ja, ja. En waarom is dat zo dan?
Waarom we zo
als jullie bedenken, denk je, er verschijnen te veel kinderboeken. Dan denk ik, dan moeten we er minder uitgeven.
Ja, nou, we zijn wel echt heel erg kritisch. Er zijn zoveel mooie boeken nog die ik zou willen uitgeven. Dus we zijn echt al heel erg kritisch. Maar toch hoop ik dat de boeken die wij dan uitgeven toch wel echt genoeg bestaansrecht hebben.
Ja.
Maar het is echt, een overspoeling. Soms voelt het ook zo. Als ik in een boekhandel kom, dan ben ik bijna ook helemaal overprikkeld van zoveel mooie boeken. En ik wil ze allemaal bijna hebben en lezen. En waar begin je?
Ja. Maar het zijn eigenlijk vooral de andere uitgevers die veel uitgeven.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar het is ook wel... Is het een probleem eigenlijk? Jesse, vind jij dat er te veel verschijnt?
Ik denk dat er niet van de uitgeverijen die nu aan tafel zitten, maar ik denk dat er uitgeverijen zijn die een beetje met hagel schieten. Die dus een heleboel boeken uitgeven in de hoop dat er één bestseller tussen zitten. En die dan veel te snel een aantal titels weer verramschen. En dat vind ik echt heel erg zonde. Want dat is gewoon verspilling van papier en een heleboel andere dingen.
En misschien ook wel van vertrouwen van mensen die die boeken aan jou inleveren. En
ik denk dat dat ook heel veel vertaald werk is.
Oh ja, ja, precies. Ja,
ja, en gewoon inderdaad heel veel uitgeven en dan zien wat er komt bovendrijven.
Ja, dat is
en dan
precies
pas
wat ik bedoel.
Daarop inzetten. Ja. Ja, ja. In plaats van al bij voorbaat denken van hier gaan we op inzetten, want hier geloven we in. Ja.
Ik heb nooit geteld hoeveel kinderboekenuitgeverijen zouden er zijn. Maar nou ja, zeker toch wel een stuk of 25, zoiets? 30 misschien wel?
Hmm. Ik las nog een veel hoger aantal mensen. Ja, maar dat ook, komt maar er iets van 55 of zo. Maar dat komt omdat er zoveel mensen in eigen beheer. En je hebt ook van die drukkers of uitgeverijen die dan gewoon alles wat mensen aanbieden tegen
betaling.
Geld,
maar ik bedoel even een beetje meer de reguliere uitgeverijen. Wij krijgen zo'n beetje 3 aanbiedingsbrochures per jaar. Dus 3 catalogi. Voorjaar, zomer en herfst, of najaar. En dan van keer, nou ja, toch wel een stuk of 20 tot 30 aanbiedingsfolders krijgen we toch wel binnen, Jaap.
Ja.
En die staan dus allemaal vol met zo'n, nou wat zal het zijn, 30 boeken per aanbieding? Wat staat erin bij jullie, Jolijn?
12.
12, ja. Dat valt mee. Jullie hoeveel per aanbieding?
Ja, we zijn gegroeid naar 25.
Ja, ja, precies. Ja. En jullie?
Iets van een 20.
20 ook. Nou ja, maak het rekensommetje maar wat er dan alleen in het voorjaar en dan vervolgens ook in de zomer en dan ook in het najaar verschijnt. Dus dat gaat echt om, nou ja, echt duizenden boeken per jaar. Vind jij dat het veel verschijnt, Sophie?
Ja, veel te veel.
Ja, maar wat is daar dan?
En we proberen ook zelf heel streng te zijn.
Ja, maar waarom halveer je de aanbiedingsbrochure dan niet gewoon? Dat je zegt, nou, we geven er nog maar 10 per...
Omdat we denken van, goh, en dit boek. En nu moeten we echt al kiezen is verliezen, hè Bas? Dus er vallen er al af waarvan we eigenlijk ze toch graag hadden uitgegeven.
Ja,
ja.
Het blijft een ingewikkeld... Maar ja, wij hebben het ook wel zien groeien gewoon in de tijd dat wij recensent zijn.
Zeker.
En dat je echt op een gegeven moment denkt, waar ga ik het allemaal nog kunnen bespreken? En ongelooflijk wat er... Het schijnt er een boel.
Maar dat zou eigenlijk ook een beetje... Moeten jullie met de uitgevers daar met elkaar niet eens over gaan praten ook zo? Dan van,
dat we ik dat denk dat iedereen de boeken blijft uitgeven die hij mooi vindt. Ja. Zolang dat rendabel voor ze blijft.
Ja.
Want ik zou ook niet weten waarom je boeken niet moet uitgeven... als je er wel nog steeds mee uit de kosten komt... en denkt dat je de mensen blij mee maakt.
Ja, dat zijn er misschien gewoon niet te veel, maar...
Ja. Nou, er zijn ook uitgeverijen zoals bijvoorbeeld Hoogland en Van Klaveren... die doen niet aan een zomeraanbieding. Die doen alleen voorjaar- en najaarsaanbieding. Kan een keuze zijn natuurlijk, dat je zegt, oh, 2 aanbiedingen per jaar.
Tenzij ze de boeken dan over 2 aanbiedingen verspreiden.
En evenveel, maar dat is niet zo. Nee. Nee, maar ik zie al weinig enthousiasme hier aan tafel om de zomeraanbieding te schuiven. Wel even leuk voor zo'n aanbieding, waar moet zo'n aanbiedingsbrochure aan voldoen? Want je gaat dus per jaar getijden eigenlijk dan even, winter uitgesloten, maar voorjaar, zomer, najaar ga je een batch boeken aanbieden aan de boekhandel. Dat kan niet alleen maar 30 young adult titels zijn, neem ik aan, Jesse.
Nee, bij ons is het ongeveer een derde prentenboek, een derde fictie en een derde non-fictie. Eigenlijk groeit het vrij organisch. Om een of andere reden komt het elke keer nog wel heel mooi uit. Het is wel zo, wat ik net al zei, we zijn gegroeid tot 25. We zijn eigenlijk verdrievoudigd in de afgelopen 4 jaar. En ik wil ook niet groter worden.
Maar waar ligt dat dan aan, die drievoudiging?
Er komen meer auteurs naar ons toe. Actiever acquireren. Meer boeken die bij ons passen, omdat ik er gewoon meer zag. Mm-hmm. Maar omdat er nu steeds meer Nederlandse auteurs ook naar ons toe komen, ga ik nu gewoon het Engelse inleveren, omdat ik niet groter wil worden. Omdat ik denk dat juist hoe wij functioneren als team en met elkaar en met de auteurs en de persoonlijke aandacht die we aan iedereen kunnen geven, daar moeten we op inleveren als we groter worden. Dus dit is het. En dan lever ik maar in op de buitenlandse titels.
Ja. Maar goed, die driedeling heb je dus. Wat zij beschrijft, is dat ook bij jullie zo?
Ja,
zo
dat is heel herkenbaar. Je probeert binnen elk genre waarin dat je actief bent een aantal titels naar voren te brengen. En je wil ook niet dat die titels elkaar gaan bijten te veel. Dus stel nu dat je een heel groot kippenboek in je aanbieding hebt, dan wil je niet nog een heel groot van een eigen illustrator in die aanbieding hebben.
Dus maar dan zo gaat het ten koste wel, van de aandacht ook
ja,
weer.
Ja, daar wordt wel naar gekeken. Ja.
Nog een dichtbundel over kippen en nog een fictieboek over kippen. Jolijn, doe jij het ook zo?
Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk een beetje spelen en puzzelen. Dat is eigenlijk heel erg leuk. We hebben een lijst met boeken die we graag willen uitgeven. En dan ga je een beetje kijken van, nou, welke past hierbij? En dan ook hebben we veel wat commerciëler, dan mag er ook wat iets meer wat hoger in de markt bij. We hebben veel buitenlands en dan kan er ook weer wat meer Nederlands bij. En zo blijf je puzzelen totdat je een mooie afwisseling
hebt. Mooi geheel hebt, ja. Je had het net kort even over trends. Toen had je even een voorbeeldje van de young adult, dat af en toe. Wat zijn de trends die jullie nu in de uitgeefmarkt zien? Of die je kunt zien aan wat je aangeboden krijgt van buitenlandse uitgeverijen?
Thema's gaat bijvoorbeeld.
Ja, zijn er trends te zien? Sophie.
Diversiteit, denk ik. Met
Dat is al een tijdje gaande.
Dat is al een tijdje gaande en dat blijft.
En wat versta je daaronder? Wat kom je dan tegen?
Het gaat zowel over gender als over kleur. En gaat ook heel breed. Kan zowel informatief zijn als fictie, als prentenboek.
Ja. Dus daar is echt een enorme slag gemaakt de afgelopen jaar.
Ja, een inhaalbeweging.
Ja.
Zie je, Jesse, dat de kinderboekenmarkt ook een beetje de maatschappelijke trends volgen, zeg maar? De onderwerpen die spelen in...
Jazeker. Ja. Vluchtelingen komen steeds vaker voor in boeken. Ook de natuurkwesties.
Ja, klimaat.
Klimaat, denk aan Winnen van de Wereld. Het gaat echt over... en dat wil Lemniscaat ook wel, het engagement in de boeken terugbrengen. Zodat kinderen zich ook wel bewust zijn van wat er zich afspeelt in de wereld om hen heen. En de dingen waar ze zich zorgen over maken. En dat ze zichzelf terugherkennen.
We deden het daar straks een beetje lacherig over de Kommer en Kwel-serie. Maar dat waren natuurlijk toen wel thema's die Lemniscaat eigenlijk
brak.
Ja, maar dat was een soort emancipatieslag ook. Ja. Hè? Of dingen rond scheiding en zo. Die toen
Mijn vader is werkeloos en dat soort titels had je toen. Ja. Dus dat was ook een manier om maatschappelijke thema's eigenlijk bij kinderen...
Ja, dus eigenlijk zijn we niet zoveel veranderd.
Nee.
Home ook nog steeds.
Iets ander. Zie jij trends nog? Misschien ook op beeld of vormgeving?
Natuurlijk zijn in Nederland nu de YouTube-boeken wel groot.
Doen jullie daarmee eigenlijk, YouTube-boeken?
Nee.
Lemniscaat ook niet, hè? YouTubers. Hebben jullie al YouTubers in de stal?
Nee.
En waarom drie keer nee hier aan tafel? Er is geld te verdienen, dames.
Ja.
Omdat het niet om geld gaat, maar om kwaliteit.
Heel goed antwoord. En jij, Jolijn? Of komt er
Ik ben ook van, ik heb liever dus echt inderdaad een goed geschreven boek dan door een ghostwriter. En dat alleen maar verkoopt omdat kinderen het kennen van YouTube. Alleen, ik zoek wel, zeg maar, ik sta er niet per se heel negatief tegenover. Want ik vind het wel belangrijk dat kinderen gewoon ook lezen en met plezier. Alleen dan zoek ik bijvoorbeeld meer naar iemand echt met inhoud. Bijvoorbeeld een Freek Vonk, die kan natuurlijk wel geweldig vertellen over dieren en kinderen enthousiasmeren. Dus als die dat heel goed kan opschrijven, waarom niet?
Je hebt Erik Scherder ook in je,
precies,
in je team, de hersenprofessor.
Daar moet ik ook aan denken. Ja, dat is natuurlijk niet echt een influencer, maar wel gewoon iemand met echt heel veel kennis.
En Boswachter Tim.
Geweldig als hij dat kan overbrengen.
Maar die hebben
aan
wel ghostwriters, toch? Erik Scherder.
Ghostwriters. Fred Dix is natuurlijk niet echt een ghostwriter. Dat is gewoon een goede kinderboekenauteur. En bij Boswachter Tim heeft Jan-Paul Schutters geschreven. Dus,
maar die staat ook gewoon als auteur op de kaft. Dus dat is wat
Fred
anders.
Ook,
ja, precies. Dat is wat anders dan een ghostwriter. Ja. Zijn er dit soort trends nog meer buiten YouTube die je echt puur in Nederland nu ziet? Of in Vlaanderen, Sophie? Dingen? Of op beeld? Beeldgebied.
Ja, die grote boeken waar wij ooit...
Ja, maar dat is een trend die jij
mee begonnen zijn. Yeah. Of een van de uitgevers die... Dat hebben we dan wel echt zien exploderen, die grote boeken.
Ja. Wat wij ook wel zelf zien is dat boeken lijken wel steeds mooier uitgegeven te worden. Hè? Dus dat er steeds meer uit de kast getrokken wordt om het goud op snee, sprayed edges noemen ze dat dan in het Engels.
Limited editions.
Limited editions, maar ook zoals Godmer, echt prachtige, hè, met halve pagina's en 20 leeslinten erin. En,
maar ook juist weer een beetje minder nu vanwege het milieu.
Ja, dat wordt heel
veel. Goudfolie is gewoon eigenlijk heel slecht. Ja.
Oh ja. Dat is slecht om te drukken. Ja.
Maar het is niet allemaal goud wat blinkt, want niet elke goudfolie is ook echt goudfolie.
Nee.
Want we hebben al andere manieren gevonden om het te laten lijken op goudfolie.
Ah, ja. En wat wel wat duurzamer is dan...
Hey Sophie, jij zei in het begin van... ik ben niet een typisch Vlaamse uitgeverij... want we richten ons gewoon ook heel erg op de Nederlandse markt. Is dat voor jullie andersom ook zo? Ik bedoel, is gewoon de Nederlandstalige markt de markt... en richten jullie daarmee ook heel erg op de Vlaamse markt? Of zijn dat gescheiden werelden?
We hebben Vlaamse vertegenwoordigers... die onze boeken in de Vlaamse boekhandel brengen. Maar wij geven gewoon... onze boeken uit en daar hebben zich nog geen Vlaamse auteurs gemeld. Ja, Jolien Jansing natuurlijk, ja. Maar die is dan Nederlands die half Antwerps is en eigenlijk zich tussen twee werelden bevindt. Maar ik kijk gewoon wat er om afkomt. Dus niet speciaal een Vlaams beleid.
Nee, dus je acquireert niet specifiek op Vlaamse mensen... dat je op zoek gaat in Vlaanderen... van wat voor leuke, creatieve mensen lopen hier rond... die wel eens een boek zouden kunnen illustreren.
Nee, maar misschien is het... ik hoor dat er ook echt gekeken wordt naar auteurs... in en dat die dan worden aangesproken van kom naar mij toe. Maar dat doe ik dus niet. Mensen komen naar Lemniscaat toe en... dat zijn nog niet veel Vlamingen geweest.
Nee. Terwijl Lemniscaat toch ook wel best een beroemde uitgeverij is in Vlaanderen, lijkt me, Sophie.
Zeker die Kommer en Kwel-reeks heb ik zelf ook verslonden.
Iedereen van een bepaalde leeftijdscategorie.
Maar hoe is dat bij jullie, Volt, Jolijn?
Ja, we hebben ook een Vlaamse vertegenwoordiging. En ik maak gewoon boeken voor iedereen die dat wil lezen. Dus
hebben jullie Vlamingen
voor Nederland,
in het fonds?
Wat illustratoren. Bij Querido, daar hebben ze echt een Vlaamse redacteur ook.
Ja,
Pellet.
Ja, inderdaad.
Maar ik bedoelde ook een beetje de markt, hè? Ik bedoel, is dat een...
Ja, de Nederlandse markt is wel groter, maar België is zeker ook... Vlaanderen is ook een belangrijk onderdeel.
Ja. Loopt er nog een cultuurgrens? Sophie, heb jij het gevoel dat je sommige dingen niet in Nederland kan brengen... of dat je ziet dat het in Vlaanderen het veel beter doet dan in Nederland of andersom?
Dat denk ik wel. Niet voor elke titel. Hè. Heel veel titels doen het in beide landen goed. Maar je ziet toch wel verschillen die niet altijd te plaatsen zijn.
Kun je zoiets benoemen? Bijvoorbeeld
wat ik heel erg jammer vind, is dat Agent en Boef in Vlaanderen niet zo populair is als in Nederland. Terwijl het geweldige boeken zijn. Maar die stijl wordt net iets minder gesmaakt, denk ik.
Het is te Hollands, blijkbaar.
Ja. Maar
ik heb er geen verklaring voor.
Geen vinger
zelf
op leggen.
Ofwel ligt het aan de namen, maar dat denk ik ook van mensen kijken toch niet alleen maar naar de auteursnaam. Hè?
Nee.
Kees is wel heel erg Nederlands.
En Chibbe.
Dat is ook heel erg Nederlands.
Ik denk dat de beeldtaal in Vlaanderen is wel echt heel anders dan in Nederland. Ik vind dat je daar toch wel een heel duidelijk verschil ziet.
Dat ben ik wel met je eens.
Wat is dat dan? Heeft dat met artisticiteit te maken? Of?
Ik weet het niet. Wij hebben toevallig wel een Vlaamse illustrator, Evie van Guijsen. Maar je ziet bij bepaalde Vlaamse uitgevers boeken die je in Nederland nauwelijks in de markt ziet, denk ik. Het is, het is meer naar de Franse beeldtaal. En de Franse prentenboeken die doen het in Nederland ook niet goed.
Nee.
Ja, wonderlijk. Ja. Hè?
En taal is toch ook een ding, hoor.
Hoe langer dat, meer terug. Hè? Vroeger keken we allemaal naar de Nederlandse televisie, denk ik. Ook heel veel vanuit Vlaanderen. En met de komst van de commerciële zenders is die taal eigenlijk uit elkaar gegroeid. Meer dan daarvoor. De standaardtaal die daarvoor was, is een beetje weg.
Terwijl Aline Saks in onze januari-aflevering zei... wij moeten steeds meer aanpassen op het Nederlands als auteurs. Omdat er ook redacteuren zeggen, hier kun je niet meer aankomen. Confituur, dat kun je niet schrijven in een Nederlands boek. Dus zij ervaart dat toch anders.
Ik denk dat dat vroeger net zoals nu denk ik dat de uitgevers vanuit Vlaanderen strenger zijn op het taalgebruik in de boeken. Ik denk dat daar het verschil ligt. Maar ik denk dat de standaardtaal vroeger meer standaard was of gelijklopender in Nederland en Vlaanderen was dan dat die nu is.
Ja. Het is dus niet zo dat het aan het verhollandsen is, de taal in de boeken.
Verengelsen?
Ja, maar dat is weer een hele andere... Goed mensen, wat hebben we al veel besproken.
Ja.
Is er een onderwerp niet langsgekomen waarvan jullie dachten... dat had ik echt willen vertellen. Doodse stilte.
Hebben de luisteraar een beetje een beeld van de uitgevers, kinderboekenuitgevers gekregen?
Ja? Volgens mij wel, hè?
Nou, dan gaan we er eind aan breien.
Ja, ja, gaan we dat doen. Ja.
Ik vind het nog wel leuk, even leuk om even een rondje te maken van... Jullie hebben nu net weer de nieuwe zomeraanbieding uitgegeven. Is er een boek, Sofie, van je zegt, let daar enorm...
Waar kijk
mag
je
er maar
uit?
Eentje zijn, waarschijnlijk.
Nee hoor, zeggen we allemaal maar. Nee.
Heel die aanbieding.
Nee. Nee, maar even iets waar we op moeten letten, zonder dat je de andere tekort doet.
Ik denk dat het wel... Ja, het is bijzonder nu dat we eigenlijk 3 debutanten in onze aanbieding hebben. Dus dat vind ik wel heel fijn.
Dat is ook spannend, lijkt
me. Ja, dat is spannend. Ja. 1 illustrator die je echt in de gaten moet houden. En dat is Douwe Dijkstra. Die heeft samen met Daan Remmerts de Vries een boek in de aanbieding staan.
Griekse mythen, zag ik.
Griekse mythen, ja. Juist. En dan is er Wind Stil. Een heel mooi debuut dat mijzelf tot tranen toe bewogen heeft bij het lezen. Daarvan weet je op voorhand van... God, het gaat niet makkelijk zijn om in de boekhandel terecht te komen, omdat het een kleinoot is. Maar het is zo mooi van taal, zo mooi thema. Het gaat over de onmogelijkheid tot communicatie. Heel filmisch geschreven. En dan is er natuurlijk ook nog het lang verwachte boek van Jan Sobrie, wat al eerder in de aanbieding gestaan heeft, maar waar hij opnieuw mee aan de slag is gegaan. En waarvan Sophie Pluiben zei, want zij heeft de cover gemaakt. Wauw, een van de beste boeken die ik gelezen heb.
Okay. Dus heel kijk spannend. Aan. Ja. Nou, dit was al een wervend praatje. Ja. Jesse, nou is het jouw beurt. Waar ga je ons warm voor maken voor de komende tijd bij Lemniscaat?
Oh, ik vind dat zo moeilijk. Als ik bedenk wat er dit jaar nu gaat verschijnen. Marco Kunst, Pieter Koolwijk, Mathilde Stijn en Sophie Pluim. Mireille Geus, Anna van Praag, Jan Jutte, Margaretha van Andel. Ik kan er gewoon niet tussen kiezen. Nee. En als ik er dan toch één moet noemen, dan noem ik dus niet een Nederlandse auteur. Maar na de zomer komt het tweede deel van de onwaarschijnlijke verhalen van Baskerville Hall.
Oh ja.
Wat in januari kwam het eerste deel. En eigenlijk zouden we pas volgend jaar het volgende deel brengen. Maar er is zoveel vraag naar dat we nu toch maar eerder het tweede deel gaan brengen.
Ja. En jullie hebben natuurlijk het Kinderboekenweek geschenk in huis, hè, van Peter Koolwijk.
Ja, dat lijkt me ook absoluut, heel bijzonder. Ja. Absoluut.
Dat is iets om naar uit te kijken.
Dat gaat leuk worden.
Oh, yeah. Okay. Hier praten we voor de vrienden van de show straks even over Venner. Grapje. Jolijn, waar kijk jij naar uit?
Nou, ik had net als Jesse voorgenomen geen Nederlandse auteur te noemen, want dan krijg ik echt ruzie.
Zijn jullie allemaal diplomatiek mensen? Ja.
Nou ja, maar ja, zijn allemaal mooie boeken. Maar ik heb wel een leuke scoop. Er komt namelijk net voor de Kinderboekenweek een Nehorn 3 uit, een nieuw avontuur van Nehorn.
Okay.
Dat is Nijnhoorn und Derke Boerdstaak. Dus ik hoop dat Jaap Robbe daar weer tijd voor wil maken.
Ja,
wat leuk. En die komt dan in het Duits of komt die in het Nederlands?
Nee, wij gaan in het Nederlands uitgeven.
Vlak voor de Kinderboekenweek. Ja. Nou, reserveer maar vast een plekje in de
bestsellerlijst. Hij is jarig, de Nehorn. En Geboetstaak.
Ja.
Ja. Ja. Wauw.
Jij kan de vertaling ook wel doen, Jaap.
Ik heet ook Jaap.
Het is een andere Jaap. Ja.
Goed. Maar goed, ja. Nou, fijn dat jullie er waren en dat we zo'n beetje van alles door hebben kunnen lichten over de uitgeverswereld. En dit was ons eerste panel. En bedankt dat jullie er waren en dat jullie ons een kijkje in de keuken gunden. En we kijken uit naar jullie zomeraanbiedingen. Dus bedankt Jolijn Zwager van Volt, Sophie van Sande van Lano en Jesse Goossens van Lemniscaat.
Ja, en we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie luisteraars van dit nieuwe format vinden. Erg fijn dus als je een reactie wilt achterlaten op Instagram, Facebook, X of in je Vriend van de Show account. Als je nog geen vriend van de show bent, dan kan je dat worden via vriendvandeshow.nl/degvpodcast. Ook bedrijven kunnen trouwens vriend worden.
Hint.
Zo'n zware belangenverstrengeling zijn natuurlijk. Nee, maar dat wilde ik toch even gezegd hebben. En dan kun je je gift nog aftrekken ook natuurlijk als je als bedrijf. Goed, we namen dit gesprek op maandag 18 maart 2024 op in kinderboekwinkel Kiekeboek aan de Gierstraat in Haarlem. Samen met technicus Mark Brouwer, die ook de panels opneemt met meer microfoons. Alles over deze en alle andere afleveringen vind je op degrootvriendelijkepodcast.nl. En over een week zijn we er
alweer.
Over een
week alweer?
Jongen, ja, gaat hard.
Ja.
Maar dan met de update van maart. Tot dan.
Tot dan. Ja.